Thank you. Thank you. Goeiemôre, ek wil almal hartlik verwelkom in die erediens vanoggend. Vooral ons gaste, hartlik welkom. En ons het daar juist gesing dat God se naam hoog verhewe is. En dit is hy in alle lande, ook in Suid-Afrika, na die verkiesings. En ons is dankbaar dat ons God mag ken en dat ons hom mag vereer als die God wat regeer oor alles en allemaal. Voordat ons begin, twee afkondigings. Die eerste collecte vandag is bestemd voor die kerk, die tweede voor theologische opleiding. En op verzoek, allemaal wordt herinnerd aan die spelletjesavond aanstaande zaterdag vanaf 4:30 bij die kerk. Ik denk dit gaan weer lekker wees. Did you get the English sermon yet? Just to make sure. Thank you. Let us worship God together, laat ons saam die Here dien en laat ons saam gaan staan uit eerbied voor ons Heer. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Here. Amen. Laat ons nou saam sing een lofzang vanweer die redding, van die herstel wat God gee, Psalm 147 vers 1 en 2. Ons het gesing vir sagmoediges en goddeloses en die sagmoediges weet dat hulle van God afhankelijk is en luister ook na sy stem. En ons wil daarom ook weer vandag na die stem van God luister, die verbondsluiting in Exodus 20 en Deuteronomium 5, die herhaling daarvan, die sluiting van die verbond met die nieuwe geslag, sê maar. En ons gaan nou daarna luister en daarna gaan ons schuld voor die Here belei. So we'll read from the Ten Commandments now, and then we will confess our guilt before the Lord and ask for his forgiveness. Deuteronomium 5. En Mozes praat daarmee die volgende generatie, net voordat hulle die beloofde land mag binnengaan. Dus hulle staan met die spanning van dat eindelijk die belofte vervul wordt. En dan herhaal God zijn wet voor hulle, zodat hulle mooi zal onthouden dat hij hulle gered heeft. Ek het in die tijd, zei Mozes, tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maken, want julle was bevrees voor die vuur, en het niet op die berg geklim nie. En hij het gesê, ek is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle niet neerbuig en hulle niet dienen. Want ek, Yahweh, jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mijn geboden onderhoudt. Je mag die naam van die Heere, jouw God, niet ijdelijk gebruiken. Nie. Want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laten blijven. Nie. Onderhoud die sabbatdag, dat je dit heilig, dus die Heere, jouw God, jou beveelt. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die sabbat van die Heere, jouw God. Dan mag jij geen werk doen. Nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht, of jouw dienstmaagd, of jouw os, of jouw esel, of enige dier van jou, of jouw vreemdeling, wat in jouw poorten is niet, zodat jouw dienstknecht en jouw dienstmaagd kan rust, zoals jij. En je moet daaraan denken dat je in Egypteland een slaaf was, en de Heere jouw God jou daarvan aan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere jouw God jou beveel om die sabbatdag te heiligen. Eer jouw vader en jouw moeder, zoals de Heere jouw God jou beveel het, dat jou daar verlengd mag worden en dit met jou goed mag gaan in die land wat de Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan nie, en je mag niet echtbreek nie, je mag niet steel nie, en je mag geen valse getuienis tegen jouw naaste spreek nie. Je mag niet jouw naaste se vrouw begeer nie, en je mag niet naar jouw naaste se huis hunken nie. Naar zijn landerijen, of zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, zijn os of zijn esel, of iets wat van jouw naaste is niet. Laat ons nou samen gaan staan, dan zal ik die schuldbelijdenis aan ons voorhouden, wat ons dan eindelijk samen uitspreek voor de Heere. I've also given an English translation of the Confession of Sin, so that you can follow it as well. Ons belij saam, ja, Heilige God, ons belij dat ons in zonde geboren is en elke dag zonde doen. U weet wat ons gedoen het. U weet zelfs wat in ons harte van mensen weggesteek het. Ons het vooral tegen u gezondig. Ons het ons eie begeertes en ons eie wil gevolg. Ons het ons gaves en geleentheden om u te dien gemors en ons het u niet met ons hele hart lief gehad nie. Vader in die hemel, ons vraag nederig dat u ons genadig zal wees. Vergeef ons zondes en was ons met die bloed van uw Zoon Jezus Christus. Ons belijdt dat ons niks voor u kan aanbieden. Ons kom naar u toe alleen in die naam van Christus. Hij is ons gerechtigheid en heiligheid. Heilige Geest, u wat Heere is en levend maakt, ons vraag dat u ons harten zal vervullen en ons niet zal maken. Leer ons om uw wil lief te hebben en om die zonde te haat. Geef ons die begeerte en die vaste voornemen om Jezus te volgen en elke moment voor hem te leven. Amen. Dan wil ik nou Romeinen 8 vers 1 lezen, die genadeverkondiging. Daar is dan nou geen veroordeling voor diegene wat in Christus Jezus is niet. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. En laat ons nou saam sing Psalm 25 vers 9 en 10. Neem my sondes allemaal weg uit mededoe en red u volk en wees 'n genadige bevrijder. Dit sing ons in Psalm 25. Laat ons saam bid. Heere God, almachtige Vader, ons buig ons voor u neer in diepe aanbidding. Ons dank u dat u ons bij mekaar roept. Dat u vir sondaars roept en dat u ons verwelkom in uw aanwezigheid voor uw troon. En dat u naar ons kijkt met die weldadige vriendelijkheid, wat ons ken, door Jezus Christus, toen hij op aarde gewandeld en geleefd heeft. Ons dank u, Heere, dat ons zo uw aangezicht mag kennen. Niet als een God wat net veroordeelt niet, maar als een God wat zijn rechtvaardigheid aan zijn eigen zoon gestraft heeft om ons te kunnen redden. Heer, ons is stom geslaan door uw genade, door uw goedheid voor ons. En ons wil vragen dat u voor ons elke dag en elke zondag ook daar die verwondering in ons harten zal geven. Dat ons niet gewoon daaraan raken en daaraan voorbij leef niet. Maar dat ons dit zal raak zien en daarvoor dankbaar zal wees. En dan ook dankbaar ons levens aan u zal toewijden. Ons dank u voor die bevrijding uit die zonde. En ons dank u dat u dit ook is wat ons laat besef hoe dit met ons staan, hoe ons harte is. Dat u voor ons harte wijst in die spiegel van uw wet. En u heeft het ook nou ook vandaag weer gedaan. En Heere, ons belei dat ons zondaars is in uw oor. En ons is dankbaar dat u ons redt en dat u het ook voor ons moeilijk maakt om ons zondes te belijden. Want in die wereld rondom ons is het voor mensen meestal onmoeilijk om hun fouten te erkennen, omdat hulle bang is dat andere mensen misbruik daarvan maken. Omdat hulle te trots is om dit te erkennen ook. Maar u werkt in ons hart en u verzekert ons van uw genade, zodat ons vrijmoedig naar u toe kan gaan, om weer genade te vragen en te ontvangen bij die troon van uw genade. Heer, ons dank u dat ons ook vandaag weer bij elkaar mag wees als uw gemeente, dat u met uw zien, met uw aanwezigheid, aanwezig wil wees in ons midden, dat u ons ontmoet. En ons dank u ook dat u die initiatief geneem hebt, dat u ons elke week maar weer bij elkaar roept. Omdat u ook ons zwakkeren kent, dat ons, als u dit niet zou doen, zou ons altijd wel reëres vinden om andere dingen belangrijk te vinden. Maar Heer, ons is bij elkaar geroepen. En u heeft ons hier gebracht door uw Heilige Geest. En ons is blij. Ons dank u voor die blijdschap wat u in ons hart uitstort. Wanneer ons naar Christus kijkt, wanneer ons op hem vertrouwt, wanneer ons vergeving ontvangt. En ons wil ook bid, Heer, dat daar die blijdschap ons hart zal regeren. Daar zal oorneem. Maak ons zo vol van die blijdschap van Christus, dat ons uw lof zingt met ons hele hart. Dat ons oren en harten en verstand en ons hele lichaam aan u aanbiedt wanneer u spreekt. En dat ons u gehoorzaam. En dat ons ook ons offergaves aanbiedt. Wat ook een bewijs is dat ons u erkennen als Heer. Dat is van die dingen waarvan ons, waaraan ons kan vastklauwen, waarin ons betekenis en belangrijkheid vindt, ons geld, dat ons dit aan u teruggeeft en dit opoffer. Dat ons dit laat gaan. En ons wil vragen, Heer, dat u zo ons eredienst zal zien. Wel krachtig werk met uw Heilige Geest in ons hart, om uw woord te ontvangen en om daarmee ook verder te werken in ons levens. Ons bid het alles in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Ons gaat vandaag lees uit Romeinen 8. En met die oog daarop wil ik twee gedeeltes lees wat een voorbereiding daarvoor is. Want als Paulus schrijft, dan is het, je kan het vergelijken met die aanmaak koeldrank wat je in die winkel koopt. Dat is baie sterk en je moet er nog water bij gooien om dit een beetje beter te kan verstaan. Dus als je Romeinen 8 leest, dan is het baie geconcentreerd. En dus moet ons mooi kijken waarover hij praat en waarna hij verwijst als hij in vers 1 eindelijk een type van gevolgtrekking maakt. Want hij zegt in Romeinen 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is niet. En nou gaan we dus eerst terugkijken, hoofdstuk 5, vers 1 tot 11. Waar ons midden in die argument is over die rechtvaardiging van die geloof. En hij zei daar, vers 1, omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardigd is, het ons vrede bij God, door ons Heere Jezus Christus. Door wie ons ook door die geloof die toegang verkrijgen tot hier die genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. En niet alleen dit niet, maar ons roem ook in die verdrukkingen. Omdat ons weet dat die verdrukking leidzaamheid, dus geduld, werkt. En die leidzaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beschaamt niet, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is door die Heilige Geest wat aan ons gegeven is. Want toen ons nog zwak was, het Christus op die rechte tijd voor die goddeloze gesterven. Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven, voor een goede mens zal iemand misschien nog die moed hebben om te sterven, maar God bewijst zijn liefde tot ons daarin dat Christus voor ons gesterven toen ons nog zondaars was. Veel meer dan zal ons, nou dat ons gerechtvaardigd is in zijn bloed, daarom gered wordt van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Heer Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Nou die volgende gedeelte, Romeine 7, vers 7 tot 25, Daar kyk ons na die stryd wat nou plaasvind in die hart van die gelowige. Paulus vra dan vers 7: Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikheid gewek, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeger gelewe, maar toe die gebod gekom het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my gebleik die dood te wees, want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardoor gedood. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Het die goeie dan van my die dood geword? Nee, stellig nie. Maar wel die sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit door die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde door die gebod uitermate sondig kon word. Vers 14. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. As ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe, dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hier die wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevangen neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onze Heer. So dien ek self dan met die gemoed wel die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. En dan is ons by Romeine 8, ons lees nou vers 1 tot 13. So Romans 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, God het deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Vers 4, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Vers 5, want die wat vleeslik is, bedenk vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedenk, is die dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Vers 9, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Vers 10, maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die gerechtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan broeders is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal julle lewe. Dit is die woord van God. Laat ons daarop antwoord met Psalm 118 vers 7, 8 en 10. Omdat Romeine 8 die hoofdstuk is van die werk van die gees, nadat daar soveel verduidelik is oor die werk van Christus in ons verlossing, gaan het nou oor die werk van die Heilige Gees in ons, die heiligmaking. Daarom sing ons skrifberuiming 14 na die preek, dat ons een nieuwe hart ontvang het en die gees in ons woon. Ons loof daarmee God die Heilige Gees. Romeine 8 is dus die focus vir die preek vanochtend en eindelijk vooral vers 3 en 4. Dus laat ik vers 1 tot 4 net weer lees. Daar is dan nou, of eindelijk staan daar daarom, is daar nou geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is nie, voor die wat niet naar die vlees wandel nie, maar naar die geest. Want die wet van die geest van die leven in Christus Jezus, het mij vrijgemaakt van die wet van die zonde en die dood. Want God heeft, wat voor die wet onmogelijk was, omdat het krachteloos was door die vlees, door zij eigen zoon in die gelijkheid van die zondige vlees te sturen, en dit ter wille van die zonde veroordeel in die vlees, zodat die recht van die wet vervuld kon worden in ons, wat niet naar die vlees wandelt, maar naar die geest. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ik wil beginnen bij die heel eerste vers van Romeinen 8. Daar is dan nou geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is niet. Wat nou als ons hier in week, die nieuws krijgt, daar is eindelijk een medicijn tegen kanker. En wat nou als malaria, COVID en griep nooit meer terug zou komen. Wat als ons aan het einde van hierdie maand hoor, daar is vrede in die Midden-Oosten. Of politieke gevangenis in China en Rusland is vrijgelaten. Rechtig? Ik kan mijn oren niet geloven. Ons zal natuurlijk eerst doodzeker wil maken. Het het rechtig gebeur, gaan dit hou, die vrede. Of is dit ook fopnieuws? Mensen willen het maar net verspreiden, al die bots op internet. Maar ja, als die nieuws op tv, die mensenmenigte wijst wat feest vier in die straten, omdat er eindelijk vrede is. Als die couranten en al die internetnieuws niet ophouden om dit te noemen, hier die dingen niet, dan begin je dit ook geloven. Dit is wonderlijke nieuws en dit affecteert miljoenen mensen. Die hele wereld moet het horen. En nou lees ons Romeinen 8, vers 1. Dit is nieuws wat van diezelfde gewicht is. Nee, dit is zelfs belangrijker als die medicijn tegen kanker of die vrede tussen volken. Daar is geen veroordeling voor allemaal wat in Jezus gloeit. Het is groot nieuws. Hoe ontvangen ons dit? En besef ons die enorme impact wat dit voor ons leven heeft. Leef ons rechtig in een nieuwe wereld, omdat ons vrijgespreek is. En dit is nog niet al nie. Dit is nog maar net die eerste vers van Romeinen 8. Die rest van die hoofdstuk vertel ons van die werk van die geest, wat hij in die harten van gelovigen doet. Nou, na die preek over Jeremia 31, die nieuwe verbond, gaan ons vandaag meer ontdekken over die leven uit die geest. En ik wil dan die diepte van die bevrijding wat God geeft aan jullie verkondigen vandaag met die volgende thema. God maakt jouw bevrijding volledig. Die eerste, God is, gelovigen is vrij van veroordeling. Die tweede, die geest bevrijdt ons van die macht van die zonde. En die derde, hier die evangelie roept ons om in die geest te wandelen. Dus God maakt jouw bevrijding volledig. En die eerste gedeelte, gelovigen is vrij van veroordeling. Daar begint ons. Vers 1, daar is dan nou geen veroordeling voor diegene wat in Christus Jezus is niet. Voor die wat niet naar die vlees wandelt niet, maar naar die geest. En vers 2, die wet van die geest, wat in Christus Jezus die leven geeft, het jou immers vrijgemaakt van die wet van die zonde en die dood. Ik zal hier en daar ook die 2020 vertaling aanhalen. Nou, die eerste woord in vers 1 is daarom. Oké, in Afrikaans is het ongelukkig niet daar niet, maar in die Engelse vertaling zie je dit. Daarom is daar dan nou geen veroordeling meer. En dit is duidelijk een gevolgtrekking. Paulus som op wat hij tot nu toe in zijn brief geschreven heeft. Ons is nu in hoofdstuk 8. Daar is hoofdstuk 1 tot 7, wat hiervoor gehou is, wat jy Here gelees het, as jy die brief nou sou lees, as 'n brief. En dit is een, hierdie vers is een mooi en een kort opsomming van die evangelie. Daar is geen veroordeling nie. Nou, hoekom begin Paulus hoofdstuk 8 hiermee? Is dit wel die gevolgtrekking van die vorige hoofdstuk dan, hoofdstuk 7? Ja, oké, okay, Romeine 7 het hoopgevend begin, maar nou is ons ontslaan van die wet waardoor ons gebonden was, aangezien ons dit afgesterf het, zodat ons dien in die nieuwigheid van die geest en nie in die oudheid van die letter nie. Maar die rest van Romeine 7 is nou nie rechtige juichkreet nie. Paulus praat eindelijk van die strijd wat in ons harte plaasvindt, omdat die sonde steeds daar woon. En hy sê, dit klink nogal desperaat, die goeie wat ek wil doen, doe ek nie, maar ek doen die sonde wat ek nie wil doen nie. Nou, om dus die juichkreet van de Romeine 8 vers 1 te verstaan, moet ons een bietjie verder terugblaai. Dit is namelijk een voortzetting van die oorwinningskreet van Romeine 5 vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardig is, het ons vrede bij God, deur onze Heer Jezus Christus. Door wie ons ook door die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Dus je kan Paulus' brief ook zo zien, hij duidt iets aan, hij noemt iets en dan werkt hij dit uit en dan gaan we weer terug naar die punt en dan zet hij dit voort en dan maakt hij weer een uitweiding en dan gaan hij zo aan. Dus Romeinen 5 en dan 6, hier, nou zijn we bij 8. En dan in die vervolg van Romeinen 5, vers 3 tot 11, maakt Paulus duidelijk hoe kom. Want ons is met God verzoend door die dood van Jezus, terwijl ons nog vijanden was. En omdat hij leef, zal ons verzeker gered worden van die toorn van God. Nou, terug naar Romeinen 8. Lees vers 1 rustig. Lees dit weer. Denk na oor die impact daarvan. Prijs God. Daarom is daar nou geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is nie. Voor die wat nie naar die vlees wandel nie, maar naar die geest. Dit is rechtig die moeite waard om niet te vinnig te lees nie, maar daarop te kou en daarover na te denken. Wat een skat het ons hier ontvang. Elke gelovige wordt niet meer oor sy of haar sondes veroordeel nie, maar is vrygespreek van weer die offer van Christus in ons plek. En dan herhaal Paulus dit voor ons met andere woorden, vers 2, die wet van die geest wat in Christus Jezus die leven gee, het jou immers vrijgemaakt van die wet van die zonde en die dood. Dus geen veroordeling betekent jij is vrij van die wet van die zonde en die dood. En hij verduidelijk hoe dit gebeurd het in vers 3 en 4. Dit waartoe die wet, en ik lees nou die 2020 vertaling, dit waartoe die wet verzwakt door ons zondige aard niet in staat was, nie, het God gedoen. Door zijn eigen zoon van wie die zonde in die gestalte van een zondige mens te sturen, het hij die zonde in die mens veroordeel. Zodat die vereiste van die wet in ons vervuld kon worden. Ons wat niet volgens ons zondige aard leeft, nie, maar volgens die geest. Nou wil ons natuurlijk weet wat dit is. Die wet van die zonde en die dood. En die wet van die geest. Waarvan praat Paulus nou? Nou, als je zo in, zoals een parachutist in Romeinen 8 inval, dan is het een beetje moeilijk. Maar als je nou die hele brief zou lezen, dan wordt het wel duidelijk. Dan wordt het eindelijk eenvoudig. Die wet van die zonde en die dood betekent dat die dood noodwendig op die zonde volgt. Allemaal wat zondig moet sterven. Die loon van die zonde is die dood, zegt Romeinen 6 vers 23. Dit is die rechtvaardige oordeel van God voor die zonde. En ik heb in die vorige preek, Jeremia 31, ook genoemd dat een nieuwe verbond nodig was, omdat die wet en die oude verbond niet in staat was om hier die dodelijke gevolg te voorkomen, te doorbreken. Die wet kan het zonde aanwijzen, maar kan jou niet helpen om aan die zonde te ontsnappen. Nie. En daarom heeft God een ander wet bekendgemaakt. Die wet van die geest, wat in Christus Jezus die leven geeft. En Paulus gebruikt die wet eindelijk, die woord wet eindelijk op een beetje andere manier. Maar hij zegt dus, want die wet van die geest wat in Jezus Christus die lewe gee. Dit het regte bevryding gegee. En dit is wat Paulus in Romeine 3 tot 7 heeltyd verkondig het. Regverdiging deur die geloof, nie omdat jy die wet gehoorsaam het nie, jy kan nie, maar omdat vanweë die geregtigheid van Christus. Regverdiging deur die geloof in die geregtigheid van Christus. Sy gehoorsaamheid, sy leiding aan die kruis, sy dood en sy opstanding het die wet vervul. Niemand kan deur geregtigheid uit die wet gered word nie. Ons word gered net deur die geregtigheid uit die geloof. As jy jou vertroue plaas in die verdienste van Christus, dan word het jou toegereken, sonder dat jy die wet gehoorsaam het, asof jy dit gehoorsaam het. En die eis van die wet word so in die gelovige vervul, omdat Jezus ons plek ingeneem het. Nou vers 3 is een uitleg hoe God dit gedoen het. Jezus het ons gestalte, ons vlees, ons sondige vlees, aangeneem. Hy het mens geword, maar het nie self sonde gedoen nie. Maar het al ons sondes op ons geneem, ons vlees aangeneem. En die toorn van God namens ons gedra. Hy het nie self sonde gedoen nie, maar hy het in sy menswording volledig met die sondige mens geïdentificeer. En toe God vir Jezus vir ons sonde straf, het hy dus die sonde in Jezus' vlees en sy lichaam veroordeel. En nou is het weg vir elke gelovige. Ons sondes is verzoen. Daar is geen veroordeling vir gelowiges nie. Die wet van die sonde en die dood is nou vir gelowiges oorwin en beëindig, kan jy sê. Jezus het die automatische gevolg van die sonde verbreek, namelijk dat het met die eeuwige dood gestraf sou word. Prys die Heer, dat die eeuwige dood jou nie meer in die gezicht staar nie. Elke gelovige het die lewe ontvang. En nou die tweede deel, vry van die mag van die sonde. Wat gebeur nou nadat jy vrygespreek is? Jy het vergeving ontvang, jy het vrede met God. En hoe lyk jou lewe dan? Almal binnen en buiten die kerk weet dat christenen nie volmaak is nie. Dat het jezelf al iemand ontmoet wat sê, nee, ik wil nie daarbij aansluit by die mense wat so sleg is of wat so mooi lyk, maar net so is soos ander mense nie. Almal weet dat christenen ook sondaars is. Ons doen steeds sonde. Maar betekent dit nou dat ons maar daarin moet berus? Is dit eindelijk nie een probleem nie, omdat daar toch verzoening is? Dan is hy sonde nie meer een probleem vir jou, want ach, dat is toch wel vergeving. Verwag ons dan dat daar geen verskil sal wees, as jy die lewens van gelowiges met ongelowiges vergelyk. Nou, Paulus maak korte metten met daardie gedachte. Hy het dit reeds in Romeine 6, baie sterk ontken, jy kan maar die hoofstuk by die huis lees, is baie duidelik, en nou gaan hy dit verduidelik aan die hand van die werk van die Heilige Gees. Vers 2, die wet van die gees wat in Christus Jezus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En hy sê dan, God het gedoen wat die wet nie kon regkry nie, die sonde veroordeel in die vlees en jou vrygemaak van die dood. En nou het ons die eerste kenmerk van die wet van die sonde en die dood al gesien, reeds gesien, dit lei onherroepelijk tot die dood. Maar dat is eigenlijk nog een kenmerk, als Paulus sê die wet van die sonde en die dood, dan sê hy ook, almal wat sonde doen, het een slaaf van die sonde geword. Hy lever hom oor aan die duivel, of hy dit besef of nie. Hy het die sonde as sy heer en meester aanvaar. Sy moet dit gehoorsaam. En die wet van die sonde is dan die mag van die sonde in ons leven. Die oorheersing door die sonde. En die sondaar kan self nie daaraan ontsnap nie. Jy is een slaaf van die sonde. Daar is nie een pad uit nie. En dit is die band wat die gees van Christus in die lewe van elke gelowige verbreek het. Ons verhouding met die sonde het radikaal verander. Dit is nie meer ons baas nie. Nou, dit maak die deur oop vir 'n dieper verstaan van die bevryding wat God gee. Na die vergeving van skuld, die werk van Christus, daar is geen veroordeling nie, volg die bevryding uit die mag, uit die oorheersing van die sonde, die werk van die Gees. En onthou dit maar, vers 2, die wet van die Gees wat in Christus Jezus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou, en dan gaan Paulus dit verder so uitpak. Vers 5 tot 8, daar moet je letten op die tegenstelling tussen die twee leefwijzes, die twee wetten. Wie volgens hulle sondige aard leef, dus die een, bedenk immers die dingen van hulle sondige aard, van die vlees, is het in die oude vertaling. Maar diegene wat volgens die gees leef, die alternatief, die ander levenswijze, bedenk die dingen van die gees. Nou, wat is die gevolg? Die denken van ons zondige aard, die vlees, loop uit op die dood. Maar die denken van die gees, breng leven en vrede. Weer eens, die denken van ons zondige aard, van die vlees, is vijandskap tegen God. Dit onderwerp om niet aan die wet van God niet, want dit kan dit ook niet. Wie in hulle zondige aard blijkt, kan God niet tevreden stellen niet. Tegenovergestelde, jullie daarentegen, blij niet in jullie zondige aard niet, maar in die gees. Dus daar is twee opties. Die zondige denken, die vlees, is vijandschap tegen God en leidt tot oorlog tegen God. En leidt tot die dood. Maar gelovigen ontvangen die gees van Christus. Omdat hij in ons woont en ons met Jezus verenigt, gaan ons niet meer ons zondige denken volgen nu. Maar ons bedenk die dingen van die gees. En dit brengt leven en vrede. Die ander denken, bedenk die dingen van die gees, en die leven en vrede wordt op aarde reeds zichtbaar in die leven van gelovigen. Dus het is niet iets wat net in die toekomst van ons wacht, van ja, leven en vrede met God is als je in de hemel komt. Nee, die gees brengt dit nou wel in jouw leven naar binnen. Onze leven heeft een nieuwe bestuurder gekregen. Zoals een winkel of bezigheid onder nieuw management komt, door de oorname, daarna gaan die nieuwe eigenaars, die rails, en die hele bezigheidscultuur, die DNA van die hele organisatie veranderen. Want die oude een het niet winst gemaakt, nie, nou zullen niet ons gaan de dingen veranderen, want ons wil natuurlijk winst maken. Dus hoe komt ons die bezigheid gekoop het? En nou wordt allemaal wat in die bezigheid werk verwacht om niet meer corruptie, zoals in die verleden te doen niet, om niet meer te steel en lang teertijd te vatten niet, en geld te mors van die bezigheid niet, maar om eerlijk op te treden. En wie dit niet doet niet, kan maar loop. Ons heeft een nieuwe bestuurder gekregen. Bedenk die dingen van die gees. Hoe kan ik die verschil zien? Nou, dit wordt heel duidelijk in die richting van jouw leven. In die intentie wat je hebt, in die motieven wat jou drijft. Wie in die macht van die zonde is, zegt de hele tijd, ik. It's always me. Je beoordeelt alles volgens die vraag, wat krijg ik eruit? Hoe kan ik mijzelf beschermen en voor en toe gaan? Hoe kan ik winnen? En dit is ook hoe die zondeval in die paradijs plaatsgevonden. Dit is wat elke mens, zeer het die eerste zonde doen. Ik wil zelf God wees, zelf regeer, alles moet mij geluk dienen. Maar zonde is altijd misleidend. Ons het in die paradijs geen konings geword nu, maar slaven. Mensen in die wereld kijken altijd naar christenen alsof blijdschap en vrijheid, alsof ons dit kort, alsof dat baie dingen is wat ons niet mag doen en nou is ons leven niet lekker. Nie. Maar die geest van God maakt ons oop en sê die denken van die zondige aard loop uit op die dood. Maar die denken van die geest brengt leven en vrede. Vers 6. En daar die leven krijgt ons dus niet eerst in die toekomst, nie, maar ons ontvangt dit nou reeds. Omdat God vrede met ons gemaakt heeft en ons niet meer tegen hem vecht. Broers en susters, laat ons toch dankbaar raak zien hoe wonderlijk dit is. Daar is een volledige nieuwe richting in die leven van gelowiges. Ons krijg nie net vryspraak voor die rechterstoel van God, van wie Christus nie. Maar die Gees neem besit van ons hart en ons denken, zodat die macht van die zonde verbreek wordt. En ons God gaan gehoorzaam en behaag. God maakt jouw bevrijding volledig. Dus die thema, je kan het nou zien. Door die werk van die Gees zet hij die volgende stap. Dank die Heere daarvoor. En ons moet ook raak zien hoe radicaal dit is. Uit hierdie verse blijkt dat daar geen vleeslijke en geestelijke christenen bestaan nie. So van daar is twee groepen. Die ene groep christenen is geestelijk, die andere groep is nou maar vleeslijk. Nee, dit kan nie wees nie. Jy is of een christen, en dan het jy die geest van Christus ontvang, en is jy wedergeboren, of jy is geen christen nie. Daar is geen plek voor vleeslijke christenen nie. Allemaal wat geen begeerte het, om Christus te zoeken en te eer nie. Wat heel tijd net sê ek, en hulle self soek, wat geen liefde voor Gods wet het nie, is nie christenen nie. Ja, die christen het nog wel een geveg om te leven. Die sondig natuur is nog niet volledig weg nie. Ons luister nog te veel naar die stem van die zonde. En dit kan zelfs gebeuren dat christenen, dat gelovigen voor een ruk hulle oorgie aan die zonde. Je ziet dit in Dordtse Leer als hoofdstuk 5, bij bijvoorbeeld David. Maar gelovigen is niet meer oorgelever aan die zonde nie. En ons moet dus nou niet, nadat ons Romeinen 8 gelezen het, voor onszelf zijn die, ik denk nou een beetje te min aan Jezus, maar ik lees nou hier in hoofdstuk 8 dat ik het een beetje meer moet doen. Nee, Paulus beschrijft twee teenoorgestelde leefwijzes. Die Geest van God bewerkt in gelovigen die volledige bevrijding door die band met die zonde te snijden en die beheer in je hart en leven oor te nemen. Die tegenstelling tussen die leven uit die Geest en die leven volgens die zondige vlees is absoluut. Je is of ondergedompeld in die wereld met al zijn begeertes en je wordt beheerst door jaloersheid, hebzucht, je schrikt niet terug voor skinder en leugens niet, of je is gericht op die dingen van die Geest en je hebt God lief en je wil hem eer. Nou, dit brengt ons bij die derde gedeelte. Hier die evangelie roept ons om in die Geest te wandelen. Als ons die evangelie hoort, is dit die gelegenheid om te beseffen die rijkdom van wat Jezus voor jou gedoen het en ook die rijkdom wat die Heilige Geest in jou doet. En daarom moet ons ook beseffen wat ons daarmee moet maken, hoe ons daarop moet reageren. Want die zonde wil heel tijd weer een voet in die deur krijgen, zodat die deur een beetje verder op kan en die zonde weer kan oornemen. En ons zondige mensen zoek verskonings om te kan aanhou zondig. Die genade van God kan je als een verskoning gebruiken. Ach, ik is klaar gered, ik is veilig. Dit maakt eigenlijk niet meer zaak wat ik nou doe niet. Of daar is toch vergeving. Hoe meer ik zondig, hoe meer genade ik ontvang. Paulus wijst ons op ons verantwoordelijkheid. En ik lees dit in Romeinen 8 op twee manieren. Dit begint al klaar in vers 1 en dan zie je diezelfde in vers 4. Hij zegt, die wat in Christus Jezus, daar is dan nou geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is niet. Voor die wat niet naar die vlees wandelt niet, maar naar die Geest. En in vers 4, zodat die vereiste van die wet in ons vervuld kan worden, ons wat niet volgens ons zondige aard leeft niet, maar volgens die Geest. Paulus praat dus met mensen wat niet volgens hun zondige aard leeft niet, maar volgens die Geest. Dit is gelovigers. Hulle het door die geloof in Christus ook die Geest van Christus ontvang. En mensen wat leef volgens die Geest van God, kan niet leef alsof die zondige natuur steeds in beheer is nie. Als jij aan Christus behoort, het die wet van die sonde en dood geen sê meer in jou leven nie. En jy mag dit dus ook nie meer laat regeer nie. Gelowiges het 'n radikale verandering ondergaan. Ons is nie meer slawe van die sonde nie, maar slaaf van Christus. Jy is nou onder nieuw management. En jy mag nie meer luister na jou ou baas nie. In Romeine 8 skep dus geen valse gerustheid. Vir mense wat denk, okay, ek kan nou die sonde mooi combineer met die vergeving nie. Want, en dit is die tweede, ons lees in vers 9 tot 11, een belangrike woord. Vers 9, as die geest van Christus in julle woon. Vers 10, as Christus in julle is. Vers 11, as die geest van hom wat Jezus uit die dood opgewek het, in julle woon. As dit so is, dan bly julle nie in julle sondige aard nie, dan is die geest lewe en maak hy julle sterflike lichame lewend deur die geest. Paulus skryf dus 3 keer, as, if. En dit beteken dat hy nie aanvaar dat allemaal wat sy brief lees en een lidmaat van die kerk is, ook Christus ontvang het, en dat sy geest in allemaal woon nie. Anders zou hy nie as gesê het nie. Hierdie 3 keer, as, roep ons allemaal op, om ons hart te onderzoek. Glo jy die belofte, dat allemaal wat in Jezus glo nie veroordeel word nie? Glo jy dat jy bevry is van die skuld van die sonde? As dit so is, dan kan dit nie wees dat jy aanhou leef volgens die begeertes van die vlees nie. Vertrouw volledig op Jezus' verdienste, dat daar geen veroordeling is vir allemaal wat in Christus Jezus is nie. En vertrouw dan ook op die belofte, dat God jou volledig sal bevry. Ontvang in geloof die lewe van God, wat die Gees vir jou wil gee. Ook dit het Jezus vir jou verdien. En as jy nou na jou hart kyk, en achterkom dat jy tot nou toe wel die sonde gehoorsaam het, en nog nie die nieuw management van Jezus aanvaar het nie, dan is daar nie een situatie dat alle hoop nou verloren is nie. Nee, daar kom vandag die oproep naar jou toe, om jou te bekeer. Bid dat God jou vervul met sy geest, en draai om. In Engels is het heel duidelijk, you make a U-turn, je gaat precies die omgekeerde richting in. Draai jou rug op die sondige vlees. Hou op om verskonings daarvoor te maak en daarmee aan te gaan. En ontvang die Heilige Gees. Dan sal jy sien dat die lewe van Christus in jou sigbaar word. Hy sal ook julle sterflike lichame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. As jy die Gees ontvang het, bid dat hy jou elke dag sal vervul. Rig jou aandag op Christus. Vertrouw op hom. En ontvang die volledige bevrijding wat hy vir jou wil gee. Nie net die vergeving nie, maar ook die vernieuwing deur sy gees. Amen. Laat ons nou saam bid en ons wil vandag voorbeden doen vir Gert, omdat hy die bericht gekry het dat sy longe sy kapasiteit afgeneem het. En dat is nou tyd van toetsen en natuurlijk ook van onzekerheid, dus ons wil vir hom bid. Laat ons aandag op die Here rig en ons vir hom verootmoedig. Vader in die hemel, ons wil u dank nadat ons die evangelie gehoor het, die evangelie van die veroordeling wat u weggeneem het, die evangelie van verlossing. Ons dank u dat u dit elke week weer vir ons herhaal. Ons het so nodig om dit te hoor, omdat daar soveel ander stemme is in ons leven. Ons kan so makkelijk daar deur afgelei word en ons aandag aan ander dinge gee. Ons dank u vir die evangelie van verlossing, die evangelie van Christus. Ons dank u dat die verlossing selfs dieper en groter is as wat ons dink. Almal wat in Jesus glo, word nie meer veroordeel nie. Dit is 'n groot uitspraak. Ons vryheid is verseker. Daar is nou vrede tussen u en ons. En Here, ons staan verstom dat u nie ophou by die vergewing nie. U laat u gees in ons woon, om ons van die sondes te bevry. U het die heiligingsproses in ons begin. En u het die bestuur van die lewe van elkeen van ons oorgeneem. Maar Here, ons besef, daar is nog soveel sonde in ons lewe. Help ons om deur die gees dit nie te aanvaar en daarin te berus nie. Leer ons om te vertrou op u gees, wat die lewe van Christus met ons deel, en ons saam met hom laat opstaan tot 'n nuwe lewe, 'n lewe wat toegewy is aan Christus en wat tot eer van u is. Ons bid, Here, dat u die vrug van die gees toch sigbaar laat word in ons lewe, sodat ons u beeld gaan vertoon en u sal behaag. Dan kry u naam die eer. Here, as ons in sonde leef en die sondebeheer van ons lewe oorgeneem het, bekeer ons. Neem uw gees nie van ons af weg nie, maar lei ons terug na Christus. En help elk een van ons om elke dag opnuut weer by u te begin, om ons aandag op Christus te rig, en om te bid dat uw gees ons sal vervul, sodat ons daadwerkelijk in die vryheid van uw gees mag leef. Heer, ons bid vir ons broer Gert, nadat hy die diagnose gekry het, dat sy longkapasiteit afgeneem het. Ons bid dat u hom geloof en vertroue sal gee in die tyd. Help hom ook in die tyd wanneer daar toetse gedoen word. Het is altyd 'n tyd van onsekerheid as daar toetse gedoen word en mens moet op die uitslag wag. En ons bid dat u met u vrede in sy hart en ook in die hart van Sandra sal regeer. Dat u hulle sal help om in vertroue op u hierdie pad te stap, en ons bid ook, Here, dat wanneer daar toetse gedoen word, dat daar verblydende resultate mag wees. Ons wil u ook dank, Here, dat hierdie week verkiesings gehou kon word, en ons dank u vir die uitslag. Daar is 'n volledig nuwe situasie in ons land. En dit kan ook onsekerheid oplever, maar dit kan ook nuwe moontlikhede oplever. Ons dank u daarvoor. En ons bid, Here, in die eerste plek, dat u nederigheid sal gee by die partye wat verloor het, en dat u die partye wat gewin het sal bewaar vir hoogmoed. Ons bid dat u sal doen wat vir sondige mense onmoontlik is, dat die partye vanuit die oprechte begeerte om die land te dien en op te bou, 'n president sal kies en aan 'n koalisie wil deelneem. Ons bid dat u daar die proses sal lei, nie net vir die goeie bestuur van ons land nie, maar sodat u naam deur almal geëer mag word. Ons bid al hierdie dinge in vertroue op Christus en met groot dankbaarheid. In sy naam. Amen. Laat ons nou die Here dien met ons offergawes. Daarna sing ons skrifberuiming 73 vers 3. Ons mag dan nou die seën van God ontvang. En dit is die sekerheid dat sy liefde in ons bly. Die genade van die Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.